Goedemorgen.
Maybe we should change.
Ja, when we prayed for the baby.
Toen we voor de baby baden.
And people put their hand out in blessing.
En hun handen zegenend opstaken.
It reminded me of something that happened Friday night with the Chinese.
Toen moest ik denken aan iets wat gebeurde afgelopen vrijdag bij de Chinezen.
We were sending out some students who are going on their internship.
We zegenden wat studenten uit die op internship, een kort verbandreis gingen.
And one of my colleagues was praying for them with his hands outstretched.
En een van Phil's collega's bad met zijn handen uitgestrekt.
And the girl he was praying for had never seen that.
En het meisje waarvoor gebeden werd had dat nog nooit meegemaakt.
So she thought, am I supposed to give a high five?
En ze dacht, moet ik een high five geven?
And he was, she didn't say anything and he was still praying.
En ze zei niks, maar hij was nog steeds aan het bidden.
And then she thought, well, maybe I'm supposed to hold his hand.
En ze dacht, misschien moet ik zijn hand wel vasthouden.
So it was quite funny.
Het was eigenlijk heel grappig.
Now, here we are with the minor prophets again.
Nou, hier zijn we weer met de kleine profeten.
We've been studying some difficult times in Israel.
We hebben moeilijke tijden bestudeerd in Israël.
There was prophecies of judgment coming on the temple and the nation.
Er waren profetieën van oordeel die over de tempel en het land kwamen.
And there was promises of better things to come after that.
Maar er waren ook beloftes om betere dingen die zouden komen.
In this particular prophet Haggai,
in deze specifieke profeet Haggai,
the good times had come.
Waren de goede tijden gekomen.
The temple had been destroyed.
De tempel was vernietigd.
And Babylon took the people away as captives, especially the leaders.
En Babylon nam de mensen mee als gevangenen, speciaal de leiders namen ze mee.
But they had hope because Jeremiah had said.
Maar ze hadden hoop, want Jeremia had gezegd.
After 70 years, I will move and you will be set free.
Na 70 jaar kom ik in actie en jullie zullen vrijgezet worden.
And Daniel saw that prophecy and prayed hard for that to happen.
En Daniel zag die profetie en hij bad de sterren van de hemel om dat te laten gebeuren.
And God sent a new empire to take over Babylon.
En God stuurde een nieuw koninkrijk om Babylon over te nemen.
And the new king Cyrus.
En de nieuwe koning Cyrus.
And he said, "You can go back to your land with blessing."
En hij zei, jij kan teruggaan naar jouw land met zegen.
And there's a Psalm 126 where the people are singing for joy.
En er is een Psalm 126. Daar zingen de mensen van pure vreugde.
They were saying, "Our hearts are filled with delight."
Onze harten zijn gevuld met supervreugde.
And then Ezra got a mission from the king.
En toen kreeg Ezra een missie van de koning.
Take these things that were captured from the temple back and rebuild your temple back in your land.
Neem deze gevangenen terug naar hun land en laat ze de tempel opnieuw herbouwen.
And they set out.
En ze gingen.
And it was the happiness suddenly became hard work.
En het geluk plotseling veranderde in heel hard werken.
The Israelites came back to a destroyed and poor land.
De Israëlieten kwamen terug om het arme land compleet te vernietigen.
And they started working on the temple.
En ze begonnen met het werken aan de tempel.
There was opposition from the people who had moved into Israel when they had been deported.
Er was weerstand van de mensen die eigenlijk binnengekomen waren in Israël.
And they struggled just to put food on the table.
En het was moeilijk om gewoon zelfs maar dagelijks eten te krijgen.
And they stopped working on the temple.
En ze hielden op met het werk aan de tempel.
18 years passed.
18 jaar gingen voorbij.
That was 520 BC when Ezra went.
Dat Dat was 525 voor Christus toen Ezra ging.
Oh, I'm sorry. That was when Haggai. Before that was 538.
Okay.
18 years.
Dus 18 jaar, 538 voor Christus. En toen Haggai kwam was het 520 voor Christus.
So God had a word for his people.
God had een woord voor zijn mensen.
So we begin in Haggai chapter 1.
We beginnen in Haggai hoofdstuk 1 en ik ga lezen. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet is gekomen om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij de mond van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooie afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is.
So there was the dream. They had come back.
Dus daar is de droom. Ze waren teruggekomen.
And they focused on themselves.
En ze richtten de aandacht op zichzelf.
Now there was the place where the temple used to be. They would still do some sacrifices.
De plaats waar de tempel oorspronkelijk was, daar brachten ze nog wel wat offers.
But as we'll see in the next verse.
Maar als we naar het volgende vers kijken.
It was not pleasing to the Lord.
Het was God niet welgevallig. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar het is nooit genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. En dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen?
So, this is how God deals with us.
Dus dit is hoe God met ons omgaat.
He has given us his word.
Hij heeft ons zijn woord gegeven.
And it tells us what to do.
En het zegt ons ook wat we moeten doen.
And if we don't do it,
en als we dat niet doen,
the Lord lets us taste what happens in our lives.
Dan laat ons God als het ware proeven wat er gebeurt in ons leven.
So year by year,
jaar na jaar,
the Lord did this. Now he's telling them what to do and he repeats it again from verse 8.
Dus dit is wat de Heer tegen hen zegt en hij herhaalt het elke keer. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis.
So the Lord repeats that two times.
Dus de Heer herhaalt dit twee keer.
But in the middle he tells them what to do.
Maar daartussenin vertelt hij hen wat ze moeten doen.
Go up and build my temple.
Ga je gang en bouw mijn tempel.
It's that simple.
Zo simpel is het.
And he repeated more in 10 and 11. We can skip that out. That's the same thing. He's saying, I withheld. He's trying to get them to see, I withheld.
Hij herhaalt dat nog een keer in vers 10 en 11. Dat zullen we nu niet lezen. Maar hij zegt, ga door.
And the people had to think about it.
En de mensen moesten daar echt over nadenken.
And they looked over the last 18 years.
En ze keken terug naar de laatste 18 jaar.
Okay, so God has actually every year been withholding his blessing while I've been busy with myself.
En dus de conclusie was dat God eigenlijk zijn zegen had teruggehouden omdat ik bezig was met mezelf.
And God isn't yelling.
En God schreeuwt niet.
Not screaming.
Hij schreeuwt niet.
He's just letting us evaluate our lives.
Hij laat ons gewoon ons eigen leven evalueren.
After they evaluate it, praise the Lord.
En nadat ze geëvalueerd hadden, prijs de Heer.
They made a decision from
zij besloten iets. En Zerubabel, zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, en hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep van de Heer hun God, wat hij had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer.
So there is a deep respect that comes when we realize God's power.
Dus er komt diep respect voor God als we zijn macht gaan zien.
And he wants us to live with that respect and be blessed.
En hij wil dat we met dat zicht leven en gezegend worden.
And he comes with a promise of blessing instead of punishment.
En hij komt met een belofte van zegen in plaats van straf.
You've tasted the poverty.
Je hebt de armoede geproefd.
Now trust me and go forward.
En nu vertrouw op mij en ga door.
And that in the New Testament we find in the famous Bible word sanctification.
En dat vinden we in het Nieuwe Testament onder het woord heiliging, heiligmaking.
Our lives are a cycle of obedience and then God working on a disobedient area.
Ons leven is eigenlijk een cirkel van gehoorzaamheid en dan opnieuw werken aan een nieuw project van gehoorzaamheid.
And we grow that way in circles.
En zo groeien we eigenlijk als het ware in cirkels.
But it keeps us humble because we have to always watch ourselves.
Maar het houdt ons nederig, want we moeten voortdurend op onszelf letten.
And then the wonderful word from Haggai came in verse 13.
En dan komt het hele bijzondere vers van Haggai in vers 13. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: ik ben bij jullie, spreekt de Heer.
All it took was a decision.
Alles wat nodig was, was slechts een besluit.
They hadn't even begun to work on the temple.
Ze waren zelfs nog niet eens begonnen om aan de tempel te werken.
But God saw their heart.
Maar God zag hun hart.
And the moment our hearts are right with him.
En op het moment dat onze harten goed staan, recht staan voor God.
The presence of God fills us for that step of obedience.
Dan vult de aanwezigheid van God ons voor die volgende stap van gehoorzaamheid.
And in verse 14 came that step.
En in vers 14 kwam dus die stap. En zo zette de Heer Zerubabel, de zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en Jozua, de zoon van Jozadak en hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse machten, hun God. En ze gingen aan het werk op de 24ste dag van de zesde maand.
En nou, Haggai, or Haggai, is only quoted in one book in the New Testament.
Haggai is slechts in één boek in het Nieuwe Testament genoemd.
Anybody know what it is?
Weet iemand waar dat is?
It's in Hebrews.
In Hebreeën.
And Hebrews, we're going to move to that quote, but this is the chapter 12. He's also talking about this process of sanctification.
Hebreeën 12 spreekt ook over dat proces van heiligmaking.
And in verse 10 and 11, it talks about what God does in us through this process.
En in vers 10 en 11 van Hebreeën 12 spreekt het over wat God in ons doet in dat hele proces van heiligmaking. Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en haar eigen goeddunken. Maar hij berispte ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van. Een leven van vrede en gerechtigheid.
So there is a hand from God like a father.
Dus daar is de hand van God zoals een vaders hand.
And he takes us into a situation, lets us work.
En hij neemt ons in een situatie mee en hij laat ons werken.
And then evaluates afterwards how the work went.
En dan evalueert hij naar de hand hoe het ging.
I remember the first time I was a team leader in China.
Ik herinner me dat ik voor de eerste keer teamleider was in China.
I remember I thought I must have put on a hat that had a target on it.
En ik herinner me dat ik denk dat ik een hoed opgezet had wat zo'n doelpunt hier had.
You suddenly receive this criticism and that correction and this insult.
En plotseling krijg je dit kritiek en die correctie en die belediging naar je toe.
And I remember when it came time to leave to a different assignment.
En toen het tijd werd om te gaan naar een volgende opdracht.
One lady came to visit me.
Toen kwam
from our
er een iemand van het team, een vrouw, kwam mij opzoeken.
She said, "You are the absolute worst leader I've ever had."
Je bent de allerslechtste leider die we ooit gehad hebben.
And actually, I had made some decisions, particularly in regard to her, that were not Christ-like.
En eerlijk gezegd had ik een aantal beslissingen in mezelf gemaakt naar haar toe die niet zo Christusgezind waren.
And after she left that day,
en nadat ze die dag was weggegaan,
I felt the Lord's fatherly arm come around my shoulder.
Toen voelde ik Gods vader hand om mijn schouder heen komen.
And inviting me with him to just think about what a leader really is more like.
En die nodigde me uit om nog eens na te denken. Wat is een leider nou eigenlijk? Hoe zou die er moeten uitzien?
And I have learned every time I go through these seasons, always learn from my mistakes.
En ik heb geleerd door al die seizoenen waar ik doorheen ben gegaan, om altijd te leren van mijn fouten.
And God is not punishing the Israelites. He's blessing them once they realize they need to do it differently.
En God straft de Israëlieten niet, maar hij zegent ze op het moment dat ze zich realiseren dat ze het anders moeten doen.
And I'm not done growing yet.
Say it again.
I'm not done growing yet.
Oh, hij is nog niet klaar met groeien.
There's always a time to be reflecting over our choices.
We moeten altijd onze keuze bekijken en daarop reflecteren.
And God is a gentle guide in that.
En God is een hele zachte leider.
And he has a something better in the future for that.
En hij heeft iets beter voor de toekomst voor hem.
Now the work began there for Haggai.
En toen kwam het woord voor Haggai.
But you know, it was not a very good looking temple.
Maar de tempel zag er niet zo goed uit.
Let's read about that. Verse 1 of chapter 2.
Op de 21ste dag van de zevende maand sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. En hij droeg hem op. Zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda. En tegen Jozua, de zoon van Jozadak en hoge priester. En tegen wie er van het volk nog over zijn. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden.
So, yeah. And even so, the day they dedicated the foundation.
En op de dag dat ze het fundament als het ware opdroegen.
Half the people were cheering.
Waren de helft van de mensen aan het juichen.
But the old people who had seen the former temple.
Maar de mensen die de vorige tempel hadden gezien.
They were crying.
Ze huilden. Kijk nou.
It was so sad how the new temple was.
Ze waren zo verdrietig hoe de nieuwe tempel eruit zag.
But now,
maar nu,
there's even more encouragement in verse 4.
Maar er komt zelfs meer bemoediging in vers 4. Maar houd vol. In de Engelse vertaling staat, be strong. Houd vol, be strong. Zerubabel spreekt de Heer. Houd vol, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Jullie, alle bewoners van dit land, hou vol, wees sterk, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden zijn. Wees dus niet bevreesd.
Now, what is God actually saying?
Wat zegt God hier eigenlijk?
He's saying not to be discouraged by the way things look on the outside.
Hij zegt om niet ontmoedigd te raken door te kijken naar de dingen zoals ze er aan de buitenkant uitzien.
And he's telling the people now, think back to a time before the temple.
En hij zegt tegen de mensen, denk nou eens even terug naar de tijd voor de tempel.
When you came out of Egypt by my great power.
Toen je uit Egypte werd gehaald door mijn grote kracht.
And there was that mountain in Sinai.
En daar was de berg Sinai.
And remember, in the mountain, it was waving, it was shaking, and there was thunder and lightning and trumpet.
Die berg Sinai, die was aan het schudden en daar was onweer en bliksem.
God was on that temple. The mountain.
God was op die berg.
There was no temple.
Daar was geen tempel.
And God's plan was always to be present by his spirit.
En het was Gods plan om altijd aanwezig te zijn door zijn geest.
It was actually people that thought up the idea of a temple.
Het waren eigenlijk de mensen die het idee hadden bedacht van de tempel.
And so God went that way.
En God ging eigenlijk daarmee mee.
But he's got a bigger plan than that.
Maar hij heeft een groter plan dan dat.
And often when we're building churches or organizations or mission teams.
En vaak als wij kerken, organisaties, zendingsteams bouwen.
There's a lot of weird problems that happen.
We hebben vaak hele vreemde problemen.
And you know, the people of God in the world are not a mighty people.
En de mensen van God in de wereld zijn niet machtige mensen.
In most of the countries we're minorities.
En in veel landen zijn we maar een minderheid.
And that's just the way God made it.
En dat is het zoals God het heeft gemaakt.
So he says, be strong.
Hij zegt, wees sterk, hou vol.
My spirit remains among you. Do not fear.
Mijn geest zal altijd in jullie midden zijn. Vrees niet.
And then he gives them a peek ahead to the plan for the future.
En dan geeft hij ze een blikje vooruit naar de toekomst. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, nog een korte tijd, een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten.
Wow, what a promise.
Wow, wat een belofte.
God is going to shake heaven and earth to bring his glory.
God gaat hemel en aarde bewegen, schudden om zijn glorie te brengen.
Wow. He will fill his house with glory.
Hij zal zijn huis vullen met heerlijkheid.
Now in those days,
in
filling
dagen,
a temple with glory meant.
In die dagen betekende het vullen van het huis.
Verse 8.
Het zilver is voor mij. En het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten.
And when the Solomon's temple was built, the temple was filled with silver and gold.
En toen Salomo's tempel werd gebouwd, zat het vol met zilver en goud.
But in verse 9, Haggai looks ahead as much as he can see towards that later glory.
En in vers 9 kijkt Haggai verder, eigenlijk nog verder dan hij eigenlijk kan, om die glorie te zien. De luister van deze tempel zal groot zijn. Nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten.
So, he just knew there was some kind of glory ahead.
Hij wist, er is een soort van heerlijkheid voor ons.
But we can skip ahead 500 years.
Maar wij kunnen stiekem 500 jaar verder kijken.
And see what the writer of Hebrews had to say about this very promise.
En kijken wat Hebreeën zegt over deze specifieke belofte.
Verse 12:26 in Hebrews.
12 vers 26. Destijds bij de Sinaï deed zijn stem de aarde beven. En nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En met de aarde ook de hemel. En met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt. Zodat alleen blijft wat onwankelbaar is.
So there will come a time still ahead of us.
Dus daar is een tijd op komst die nog steeds voor ons ligt.
In 2 Peter it says the heavens will disappear with a roar.
In 2 Petrus zegt het dat de hemels zullen verdwijnen met gebrul.
There will be a complete wiping of death even.
Daar zal zelfs de dood helemaal weggedaan worden.
All sin will be removed from the universe.
Alle zonde zal van de aarde verwijderd worden.
And a new heaven and a new earth will be created.
En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geschapen worden.
And the plan of God will be finished.
En het plan van God zal klaar zijn.
And that is what we are all moving towards.
En daar gaan wij met z'n allen wegen we naartoe.
How does that connect with our lives right here?
En hoe maakt dat nou, is dat nou geconnect met ons eigen leven hier?
It says everything that can be shaken will be removed.
Het zegt alles wat geschud kan worden zal weggehaald worden.
Those are all the things of flesh and sin and death that may be in our lives.
Dat zijn alle dingen van het vlees en van zonde en van dood die misschien in ons leven zijn.
And that is where the whole chapter 12 of Hebrews is about.
En daar gaat het over in Hebreeën 12.
So we go back, and this is why the next part of Haggai is a little strange, and why does he have that part in there?
En we gaan nu terug naar Haggai en het is een beetje vreemd. Waarom heeft hij nou dit stuk in Haggai staan?
Verse 10.
Haggai 2 vers 10. Op de 24ste dag van de 9e maand, in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de Heer zich tot de profeet Haggai. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Vraag de priesters hierover een uitspraak te doen. Als iemand offervlees bij zich draagt in een plooi van zijn mantel, en deze plooi komt in aanraking met brood of met gekookt voedsel, met wijn, olie, of maar met wat voor voedsel dan ook, wordt dat voedsel dan heilig? Nee, antwoordden de priesters op deze vraag. Vervolgens vroeg Haggai, en als iemand die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, zulk voedsel aanraakt, wordt het daardoor dan onrein? Ja, antwoordden de priesters, het wordt daardoor onrein. En daarop zei Haggai, zo is het ook met deze mensen, spreekt de Heer. Zo is het in mijn ogen gesteld met heel dit volk. En zo is het ook met de vruchten van hun arbeid. Alles wat zij offeren is onrein.
Now he's talking about when they were making offers, sacrifices, before that they had decided to rebuild the temple.
Hij had het over de tijd dat ze offers deden voordat ze besloten dat de tempel herbouwd zou worden.
And he's saying, though they had made plans to make sacrifices on the ground where the temple should be built.
En hij zei, alhoewel ze plannen maakten om offers te brengen op de plaats waar de tempel gebouwd zou gaan worden.
But God said, that is not holy, that is defiled.
Zei God, maar dat is niet heilig.
And therefore there was no blessing upon their lives.
En daarom was er geen zegen op hun leven.
And what he's saying If you look at that odd thing about the Old Testament cleanness laws.
En als je kijkt naar de Oud-Testamentische heiligingswetten, reinigingswetten.
They were there to teach a truth to the Israelites.
Die bestonden omdat ze een waarheid aan de Israëlieten leerden.
So if you have something holy,
dus als je iets heiligs hebt,
God approves of,
waar God het mee eens is,
and you touch something,
en je raakt iets aan,
the holiness doesn't have this power that goes and makes it holy.
De heiligheid heeft geen kracht om het andere ook heilig te maken.
But if you have something unclean,
maar als je iets hebt wat besmet is, bezoedeld,
and you touch something holy,
en je raakt iets heiligs aan,
it immediately becomes unholy.
Wordt dat onmiddellijk besmet, bezoedeld.
So what does God mean by that?
Wat bedoelt God hiermee?
In our life on the earth,
in ons leven hier op aarde,
if we don't do much,
als we niet veel doen,
the unholiness of the earth will just seep into us. If we're not on guard,
Als we niet ons hart bewaken, dan sijpelt als het ware de onheiligheid van de wereld bij ons binnen.
If we just go with the way things are,
als we zomaar doorhobbelen,
there is a decline that happens in our own lives with God.
Dan gaat onze relatie met God als het ware naar beneden.
Maar if we make decision,
maar als we besluiten nemen,
to draw near to God,
om dichter bij God, naar God toe te gaan,
to be pleasing to God,
om God welgevallig te zijn,
it requires a lot of hard work.
Vraagt dat van ons heel veel activiteit, hard werk.
You have to look at your heart.
Je moet naar je eigen hart kijken.
You have to read the word and really think about it, not just read it to get through the one-year plan.
Je moet de Bijbel lezen en echt daarover nadenken, niet alleen maar een jarenplan lezen.
And that is what he's saying. Holiness and pleasing God means your whole heart needs to be in it.
En dat is wat hij zegt. Heiligheid en God welgevallig zijn betekent dat je hele hart erin moet zitten.
But when your heart is in it,
maar als je hart erin zit,
wow, then God's promises come to pass.
Dan worden Gods beloften waar.
And Haggai,
en Haggai,
he is now declaring the blessing over the people.
Begint om nu de zegen over de mensen uit te spreken.
Vers 15.
Maar let op wat er vanaf vandaag gaat gebeuren. Hoe was het met jullie gesteld voordat er aan de herbouw van de tempel van de Heer begonnen werd?
And then we'll skip over. He repeats the things God did in punishment again in verse 16 and 17. But he's already repeated it many times. So we'll skip to 18.
Ja, dus dan slaan we vers 16 en 17 even over, want dat hebben we al gehad. Dan gaan we naar vers 18. Maar let op wat er gaat gebeuren. Vanaf vandaag. Vanaf deze 24ste dag van de 9e maand. Vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is. Let op. Vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven.
En Old Testament prophets, they were tested by their words.
Oud-testamentische profeten werden getoetst op hun woorden.
The Old Testament words are not like New Testament prophecies.
Er is een verschil tussen de Oude en de Nieuwe Testament profetieën.
I mean, they both have to be tested.
Ze moeten allebei getoetst worden.
But in the Old Testament, that was the main voice of God to Israel, was through the prophet.
Maar in het Oude Testament was het voornamelijk Gods stem door de profeet.
And those words were written down and inspected.
Die woorden werden opgeschreven en ook nagekeken, geïnspecteerd.
And Haggai, those words had to come true for that to be in the Bible.
En Haggai's woorden moesten daar ook aan ondergaan voordat ze in de Bijbel kwamen.
And that's why we're reading it today. God did bless those people.
En daarom lezen we het vandaag. God heeft hen gezegend.
And you can look later, Nehemiah, You know, that's 100 years later. It's the temple is already up and going, and they went and did it.
En dan zie je 100 jaar later met Nehemia dat de tempel er stond en dat het gebeurd was.
And the next section, the final section, is also a promise to Zerubbabel.
Het laatste stuk is ook een belofte aan Zerubbabel.
And we won't go into it all, but he was a son, a descendant, a grandson of the Hebrew king Jeconiah.
Zerubbabel was een kleinzoon of van koning Jeconiah.
And that means he was from the house of Judah.
En dat betekent dat hij van het huis van Juda was.
And that means he was a descendant of David.
En hij was een afstammeling van David.
And in that verse a little bit later it says, I've made you a signet ring.
En in dat vers later zegt hij, ik heb jullie een... Wat voor ring?
It's kind of a special ring that kings
have. Oh, een zegelring.
Yeah. Who do you think that Zerubbabel is a sign of?
Wie denken jullie dat Zerubbabel een teken van was, naar verwees?
Any guesses? Okay, you're going to get 10 points if you guess right. Yes, the Messias, the son of David.
De zoon van
Jesus
David.
Christ.
Jezus Christus.
And that's how Haggai.
Stay in English.
I really can't get that Dutch pronunciation. That's really hard for me. Haggai, that's also terrible English pronunciation. Kanawan, you know. Terrible English. But Haggai, I don't know how the Hebrews pronounce it. Anyway. Where was I?
I don't know.
I got lost.
We talked
I got
about lost the Messiah, in Messiah. Okay. And that's why Haggai, and then we got lost.
Haggai ends with Jesus.
Haggai eindigt bij
and
Jesus.
The temple, he later came to that temple.
Hij kwam later naar de tempel.
And Jesus had a prophecy of that temple being destroyed.
En Jezus had een profetie over die tempel die vernietigd zou worden.
And when that temple was destroyed,
en toen die tempel vernietigd was,
everyone knew the new covenant is true.
Wist iedereen, het nieuwe verbond is waar.
The Holy Spirit has been poured out.
De Heilige Geest is uitgestort.
God doesn't live in temples anymore.
God woont niet in een gebouw als
He lives in the hearts of His people.
Hij woont in de harten van zijn
He
mensen.
He loves to be in the hearts of His people.
Hij vindt het geweldig om in de harten van zijn mensen te zijn.
Now, as He's in there, our lives go in cycles.
Ook al is Hij daar, ons leven gaat toch in cirkels.
And many times we have to come back to how Hebrews chapter 12 ends.
En heel vaak moeten we eigenlijk terugkomen naar waar Hebreeën 12 eindigt.
And that is in verse 28.
In vers 28, Hebreeën 12. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Om God zo te dienen dat Hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur.
So we know there's two things. There's a blessing.
We weten dat er twee elementen zijn. Zegen.
And there's a fire that burns up the areas of flesh that we may give into.
En er is een vuur dat alles verbrandt als zonde en dingen waar we aan toegeven.
And I remember something that John Wimber said in the 1980s.
En ik herinner me nu iets wat John Wimber zei in een... De 80er jaren.
He was the founder of all the vineyard churches.
Hij was de oprichter van de vineyardkerken.
And there was a wave of holiness that was going through the vineyard churches in those days.
En er was een golf van heiligheid die door die kerken heen ging.
There needed to be some correction to how they had been a little bit lax in holiness.
Ja, ze hadden correctie nodig omdat ze waren te laks geweest in heiligheid.
And John Wimber said.
En John Wimber zei.
When the wind of holiness is blowing,
als de wind van heiligheid blaast,
turn yourself straight into that wind and let it blow through you.
Keer jezelf dan met je gezicht naar die wind en laat het door je heen blazen.
God is kind and good.
God is vriendelijk en goed.
It is far better to suffer whatever you have to give up or stop doing or do differently.
God is veel beter dan wat je op moet geven of wat je anders moet doen.
In order to have his holiness in your life.
Zodat je zijn heiligheid in je krijgt.
Because if you don't,
want als je het niet doet,
then the wind blows you away.
Dan blaast de wind je gewoon weg.
Like in what he says, all that is not, all that can be wankelbaar.
Ja, dan blaast alles wat wankelbaar is, blaast het gewoon weg.
So let's stop and think.
Dus laten we een moment stoppen en nadenken.
Walter was mentioning there are some positions for people to serve.
Walter noemde dat er een aantal vacatures waren voor mensen om te dienen.
God loves it when people will serve in his church.
God houdt ervan als mensen in zijn kerk willen dienen.
From a pure heart.
Vanuit een rein hart.
There are people that need to be evangelized.
Er zijn mensen die beëvangeliseerd moeten worden.
There are nations that need to be reached with the gospel.
Er zijn landen die nog bereikt moeten worden met het evangelie.
There are people whose hearts are hurting that need to be counseled.
Er zijn mensen die zeer hebben en die gecounseld moeten worden.
And all that God is doing is to teach us to imitate Jesus in serving.
En alles wat God ons wil leren is zoals Jezus worden en hem nadoen in ons dienen.
What is your gift?
Wat is jouw gave?
Give it to the Lord.
Geef het aan God.
What is your time? My father,
mijn vader
had loved his sailboat.
Hield van zijn zeilboot.
He would drive that thing from Texas up to Minnesota and sail on the Gulf and sail in the lakes of Minnesota.
Mijn vader zou zeilen van Texas naar Minnesota en in de golf en weer terug.
And he spent his time working on it and cleaning it and he loved it.
En hij besteedde al zijn tijd aan het zeilboot te werken en het schoon te maken.
There came a time he was reading The Purpose Driven Life by Rick Warren.
Maar toen las hij het boek van Rick Warren, The Purpose Driven Life, het leven wat gedreven is met een doel.
And he had a terrible feeling.
En hij had een vreselijk gevoel.
Is my sailboat an idol?
Is mijn zeilboot een idool geworden?
Must I have it?
Moet ik het hebben?
And he made the difficult decision.
En hij maakte een vreselijk moeilijk besluit.
Already in his 70s.
Hij was al in zijn 70er jaren.
To give up his sailboat for the Lord.
Om zijn zeilboot voor God op te geven.
Because he thought, I am not available to serve in my church because I'm always traveling to take care of my sailboat.
Omdat hij dacht, ik ben niet beschikbaar voor mijn kerk, want ik ben altijd aan het zeilen.
And he kept hoping the Lord would, later bring the sailboat back.
En hij bleef hopen dat God later de zeilboot weer terug zou brengen.
But he only lived a few more years after that.
Maar hij heeft nog maar een paar jaar geleefd daarna.
And he actually joined a team in the church that went to prisons to share the gospel with prisoners.
En wat hij eigenlijk ging doen was met een team de gevangenen bezoeken.
And he went to heaven just before he was going to give his first sermon.
En hij ging naar de hemel vlak voordat hij zijn eerste preek zou doen.
Wow.
Ja, wow.
So let's end in prayer.
Laten we eindigen met gebed.
And just present ourselves 100% open to the Lord for whatever he has in our lives.
En ons voor 100% openstellen voor God voor wat hij in ons leven wil doen.
Father, I thank you for every person in this house.
Vader, ik dank u voor elke persoon in dit huis.
Lord, you've made them special.
U hebt ze speciaal gemaakt.
And you've brought them to this place.
En u hebt ze naar deze plek gebracht.
I'm sure they can look back on blessings and sorrows.
En ik weet zeker dat ze terugkijken op zegen en zorgen.
And even when we are 100% in your will, we can have sorrows.
En zelfs al zijn we voor 100% in het centrum van uw wil, dan kunnen we toch zorgen hebben.
But Lord, I pray that you will bring them up to the next level of being consecrated to you.
Maar ik bid hier, Heer, dat u ons toebrengt naar het volgende niveau van heiligheid.
Lord, open their everyone's eyes, all of us.
Open onze ogen, Heer.
Show us our hearts.
Laat ons ons eigen hart zien.
What part do you want to renew?
Welk deel wilt u vernieuwen?
What part do you want to rebuild?
Welk deel wilt u herbouwen?
What new challenge do you have for us?
Welke nieuwe uitdaging heeft u voor ons?
Is there a sin we need to give up?
Is er een zonde die we moeten opgeven?
Lord, we just give it all to you.
Heer, we geven het allemaal aan u.
And we ask you, Lord, to powerfully move in us.
En we vragen u, Heer, om krachtdadig in ons te bewegen.
In the name of Jesus.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.